Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt. Vandaag gaan we het hebben over Red Week. Een week waar men aandacht vraagt voor de vervolgde christenen in de wereld. Kerk in Nood heeft onlangs haar rapport van vrijheid van godsdienst in de wereld voor dit jaar 2025 uitgebracht. En ik heb daarom ook twee gasten in de studio hier, beste luisteraars. Paul Jordan van Kerk in Nood en ook vader Arnold, priesterstudent hier in Leuven. En hij komt uit Nigeria en gaat ons wat meer vertellen over toch wel de situatie, de afschuwelijke situatie in Nigeria. Maar Paul, laten we bij jou beginnen. Misschien kan je jezelf eventjes voorstellen voor de luisteraars en misschien kort ook Kerk in Nood voorstellen, ook al denk ik dat de meeste luisteraars jullie reeds kennen. Jullie hebben namelijk een maandelijks programma hier op Radio Maria. Elke derde dinsdag om 13 uur een nieuwe uitzending. Morgen trouwens ook over het rapport van de vrijheid van godsdienst in de wereld. Paul, ik laat je aan het woord.
Ja, inderdaad, zoals gezegd, ik denk de meeste van jullie luisteraars Kerk in Nood wel goed kennen, vrij goed kennen. Gesticht in België na de Tweede Wereldoorlog. We zijn een internationale pauselijke stichting geworden. En vandaag met kantoren, of nationale kantoren in 23 landen en projecten in ongeveer 140 landen. Liefdadigheidsorganisatie, wij willen Christus in zijn kerk dienen. Vooral waar armoede heerst, oorlogssituaties die natuurlijk armoede met zich meebrengen en groot onrecht, zoals de vervolging van mensen, van christenen, maar ook andere mensen, omwille van hun geloof. Dus onze taak en mijn taak is om de noden van de wereldkerk bekend te maken, voor deze noden te bidden, heel belangrijk. Bidden verandert de wereld. En iedereen de kans geven om met hun eigen middelen een verschil te maken, om te steunen.
En een van de grotere initiatieven dat jullie hebben elk jaar wereldwijd, sinds toch wel een hele tijd, denk ik, is Red Week. Kan je daar wat over vertellen? Wat is eigenlijk Red Week?
Ja, Red Week, het is een jaarlijks campagne van Kerk in Nood. Het vraagt aandacht voor het gebrek aan godsdienstvrijheid en de uitdagingen waarmee vervolgde christenen in de verschillende regio's in de wereld worden geconfronteerd. Dit jaar vindt het plaats van 15 tot 23 november. De vervolging van christenen blijft vaak onopgemerkt. En een van de manieren om aandacht te trekken is campagnes en kerken en beroemde gebouwen in het rood, bloedrood te verlichten. Dat is de kleur van de martelaren. Dus veel nationale kantoren van Kerk in Nood zullen evenementen organiseren tijdens de Red Week om mensen bewust te maken van het probleem van vervolging, met de nadruk op gebed, om getuigenissen te horen, vooral van die hebben geleden onder vervolging. Dit jaar verwachten we wereldwijd dat meer dan 500.000 mensen zullen deelnemen aan de Red Week, waarbij meer dan 600 kerken rood gekleurd worden, voor geloof, voor vrijheid. En in de tweede brief van de Korintiërs zegt Paulus over zichzelf: ik ben vervolgd, maar niet vergeten. En ons doel is ervoor te zorgen dat de vervolgden niet worden vergeten. Dus wat wij proberen te doen is aandacht vestigen op deze problemen, om ervoor te zorgen dat de vervolgden inderdaad niet vergeten worden. Natuurlijk worden ze niet vergeten door God, maar ook niet door ons, mede-christenen.
En Red Week, het is natuurlijk niet het eerste jaar dat jullie dat organiseren. Dat is iets dat al toch wel een tijdje bezig is. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen, deze campagne?
Dus rond 10 jaar geleden, de Red Week vindt zijn oorsprong in Brazilië. Rond 10 jaar geleden. En dat was toen het nationale kantoor van Kerk in Nood het Christus de Verlosser beeld, El Cristo Redentor, in het rood liet verlichten. En dat was toen om de vervolging van christenen in Irak te markeren. En nadien, in 2016, denk ik, geïnspireerd door het idee, verlichte ECN Italië, Kerk in Noorden Italië, de Trevi-fonteinen. En van daaruit is het gegroeid, de Sacré Cœur, Montmartre in Parijs. Ja, de Houses of Parliament in Londen ook in het rood verlichten. Beroemde gebouwen vooral, hè, maar ook veel, veel kerken. En ik heb gisteren gehoord dat het Europees Parlement in Brussel volgende week, op Red Wednesday, op 19 november, in het rood zal worden verlicht.
Ja, dat is toch wel een belangrijk symbool in Brussel, in Europa.
Ja. Dat is de eerste keer dat gebeurt. Hè. Dus dat is aan het groeien, hè, campagne. Ja.
En Kerkenood brengt om de 2 jaar een groot rapport uit. Hè. Ja. Merken jullie dat de godsdienstvrijheid jaarlijks groter wordt? Of kunnen we zeggen dat er een verbetering is? Misschien vermindert de vervolging van christenen of van mensen omwille van hun geloof. Wat kan je eigenlijk zeggen omtrent het rapport dat jullie dit jaar hebben uitgebracht?
Ja, dat is een goede vraag. Om de 2 jaar brengen wij dit rapport uit. Het is, het heet het rapport over godsdienstvrijheid in de wereld. Het is een systematische analyse van de kwesties rond vrijheid van godsdienst in de wereld. Dit jaar hebben we een persconferentie gehad in Rome om ons nieuwe rapport 2025 te lanceren. Maar de belangrijkste bevindingen zijn over het algemeen toch zorgwekkend. Bijna 65% van de wereldbevolking, bijna 5,4 miljard mensen, woont in landen met ernstige of zeer ernstige schendingen van godsdienstvrijheid. Discriminatie is in veel landen een probleem. In 34 landen zijn mensen niet vrij om van religie te veranderen, bijvoorbeeld. Actieve vervolging is natuurlijk ook een probleem in veel landen. In de afgelopen 2 jaar, sinds ons laatste rapport, zijn aanvallen tegen gebedshuizen gemeld in 57 landen. Dus het korte antwoord is dat het helaas een groter probleem aan het worden is. Soms denken we dat matelaarschap vooral iets uit de eerste eeuwen van de kerk was, maar dat is helaas niet het geval. Het gebeurt er vandaag nog steeds en lijkt erger te worden.
Ja, dat is inderdaad zeer, zeer zorgwekkend. Het is belangrijk om dat inderdaad in de kijker te zetten, hè? Dat de mensen niet vrij zijn overal in de wereld om hun geloof te beleven. Want als ik me niet vergis, gaat dit niet alleen om katholieke christenen, maar in het algemeen. Hè?
Godsdienstvrijheid, inderdaad, het is in het algemeen.
En natuurlijk, we hebben de campagne Red Week, maar toch een hoogtepunt van Red Week is Red Wednesday. Hoe verloopt dit concreet?
Red Wednesday is natuurlijk de woensdag tijdens de Red Week, dit jaar 19 november. Veel nationale kantoren van Kerkenood organiseren op deze dag verschillende evenementen. Gebedswakens, gebedsmomenten, eucharistievierings, maar ook communicatie-evenementen, informatieavonden. En in België organiseren wij een evenement in de Nationale Basiliek van het Heilig Hart in Kukkelberg, in Brussel. De basiliek wordt van binnen en van buiten rood verlicht om aandacht te trekken. Maar concreet, ons evenement bestaat uit 2 delen. Het eerste is een informatiemoment. Het tweede is gebed. En we beginnen om 19 uur, om 7 uur, 's avonds met een aantal sprekers. Monsieur Van Houten, hulpbisschop van Mechelen-Brussel, zal onze avond inleiden. En we hebben 3 sprekers die elk een korte presentatie zullen geven. De eerste is Marcella Szymanski. Marcella is de Head of Advocacy bij Kerkenood Internationaal. Ze zal een korte toelichting geven op het rapport over godsdienstvrijheid in de wereld. Daarna is het woord aan Thomas Antoine, ere-ambassadeur van België. Hij zal spreken over het mensenrecht op vrijheid van godsdienst. Het is het mensenrecht, geen voorrecht. Dat is zijn presentatie. En daarna onze hoofdspreker, Monsieur Félicien Ntambou, de artsbisschop van Kananga, Democratische Republiek Congo, die concreet zal spreken over de uitdagingen waarmee christenen in zijn bisdom, in zijn land, worden geconfronteerd. Monsieur Félicien heeft een band met België. Hij is scutist, maar heeft ook in België gestudeerd. Hè. Dus we hebben hem uitgenodigd om zijn gedachten te delen, zijn ervaring te delen, zijn getuigenis te geven. Het tweede deel van de avond dan is een eucharistieviering. We beginnen om 8:30, om 20:30. En daarna is er een receptie, ook in de basiliek.
Ja, en het is soms moeilijk, hè, Paul, om te zeggen van oké, er is enorm veel vervolging omwille van geloof.
Ja.
Maar wat kunnen wij, gewone mensen in een land waar we toch kunnen zeggen dat we de vrijheid hebben om naar de kerk te gaan, om ons geloof te belijden, kunnen wij wel een verschil maken?
Ja, ik denk van wel. En ons evenement, zoals gezegd, het is voor iedereen. Dus kom luisteren, kom bidden. Het is gratis. Inschrijving is niet nodig. Er is voldoende parking. Dat is geen probleem. Maar als je niet kan komen, wat is mogelijk? Hè? Dus bidden maakt een verschil. Dat zeker. Maar als luisteraars meer informatie willen over vervolging, kunnen ze ons rapport downloaden van onze website. www.kerkinnood.be. Het rapport over godsdienstvrijheid in de wereld 2025. Maar ik zou ook graag alle luisteraars willen aanraden om onze petitie te ondertekenen. Het is de eerste keer dat wij dat doen. Maar door de petitie worden regeringen en internationale organisaties opgeroepen om de effectieve bescherming van artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te waarborgen. Iedereen het recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst garandeert. De petitie loopt nu tot volgend jaar november. Je kan dat vinden ook op onze website, kerkinnood.be.
Ja, en ik stel voor, Paul, dat we even een muzikale pauze nemen voordat we verder gaan met ons boeiend gesprek. Je hebt een lied gekozen.
Ja, er is een lied. Turn your eyes upon Jesus. Richt je ogen op Jezus. Het is meer dan 100 jaar geleden geschreven, maar net als veel andere oude klassieke hymnen is het onlangs herwerkt. Maar ik vind de tekst zeer toepasselijk als we nadenken over de uitdaging in ons leven als christenen. Het roept ons op tot een dieper geloof in Christus en herinnert mij aan de verhalen van de martelaren die met lijden en dood werden geconfronteerd. Richt je ogen op Jezus, kijk naar zijn gezicht. Het lijden van deze wereld zullen dimmen of verdwijnen in het licht van zijn glorie en genade.
Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt, die helemaal in het teken staat van de Red Week, helemaal in het rood staat, zouden we kunnen zeggen. Beste luisteraars, vandaag in onze studio's hebben we twee gasten, Paul Jordan van Kerk in Nood en Vader Arnold, die hier in ons land studeert. En daar wil ik eerst nog eventjes op ingaan, Paul, misschien met jou. Jullie hebben studenten die jullie een studiebeurs geven om hier te komen studeren.
Ja, dat klopt. Ik denk dat veel luisteraars weten nog dat de naam van Kerk in Nood vroeger Oostpriesterhulp was. En dat steunen, om priesters te steunen, vorming van priesters, dat is altijd heel belangrijk geweest voor Kerk in Nood. Vorming van priesters en zusters is een van onze prioriteiten. En vandaag, meer dan 10% van de seminaristen in de wereld wordt financieel ondersteund door Kerk in Nood voor hun seminariestudies. Maar daarnaast hebben we elk jaar ongeveer 250 priesters die studies volgen aan verschillende universiteiten, waaronder de KU Leuven, maar ook in Namur in België. Dus dit jaar hebben we 22 priesters en 2 zusters in België om te studeren. Allemaal met een beurs van Kerk in Nood. En Father Arnold, hij is een van onze priesters. Onze priesterstudenten en zusters, die komen van de wereldkerk, vooral van India of van Afrika, om hier te studeren. En dan de bedoeling is dat die allemaal teruggaan naar hun eigen bisdom om te dienen. En veel gaan terug om les te geven in de seminarie.
Ja, en ik ga vragen aan onze tweede gast hier vandaag, Vader Arnold, om zich eventjes voor te stellen en om wat meer te vertellen hoe dat hij hier in België terecht is gekomen met Kerk in Nood.
Hello, my name is Father Arnold Adjibe. I'm from the Catholic Diocese of Ahira in the southeastern part of Nigeria. My diocese is one of the rural dioceses of Nigeria, and my bishop, a very newly appointed bishop, saw the need for his priest to be more educated.
Mijn naam is Vader Arnold Adjibe. Ik kom uit het katholieke bisdom Ahira in het zuidoosten van Nigeria. Mijn bisdom is een van de landelijke bisdommen van Nigeria. En mijn bisschop, een heel recent aangestelde bisschop, zag de noodzaak dat zijn priesters beter opgeleid zouden worden.
We are already educated, but we need further studies. So he sought to send out some of his priests to study and eventually come to work in different areas, especially teaching in the institutions, in the seminary. So I happened to be one of those he sent out, but also given to the meager resources we have coming from a rural diocese. So he sought for help, for aid.
We zijn natuurlijk al geschoold, maar we hebben verdere studies nodig. Dus hij wilde een aantal van zijn priesters uitsturen om te studeren. En uiteindelijk om terug te komen en in verschillende domeinen te werken. Vooral in het onderwijs in de verschillende seminaries. Dus ik was een van degenen die hij uitstuurde. Maar gezien de beperkte middelen die we hebben in een landelijk bisdom, zocht hij hulp.
En luckily, the Aid to Church in Need helped out. So they are sponsoring me. They sponsored my coming to Belgium. They are sponsoring everything. And I'm studying theology. Doing an advanced master's in theology and religion, majoring in pastoral theology at the KU Leuven.
En gelukkig sprong Kerk in Nood bij. Zij sponsoren mij. Zij hebben mijn komst naar België gesponsord en regelen alles. En ik studeer theologie. Ik doe een advanced master in theologie en religie met als specialisatie pastorale theologie aan de KU Leuven, waar ik dus studeer. En we gaan het ook hebben over het rapport 2025, het Vrijheid van Godsdienst in de Wereldrapport van Kerk in Nood Internationaal. En ik vraag aan vader Arnold om wat meer te vertellen over de realiteit in Nigeria, want in dat rapport staat Nigeria ook vermeld.
Ja, Nigeria is a large country actually, with many ethnic groups and as well. I will also say many religions, majorly Christianity, Islam, and the African traditional religion. When you come also to Christianity, we have many denominations. So apart from many ethnic groups and different religions, we also have different political groups, a lot of them. So these realities affect our situation in Nigeria.
Ja, Nigeria is eigenlijk een heel groot land met veel etnische groepen. En ook, zou ik zeggen, veel religies, voornamelijk het christendom, de islam en de Afrikaanse traditionele religies. En binnen het christendom hebben we dan ook veel denominaties. Dus naast de vele etnische groepen en verschillende religies hebben we dan ook weer heel veel verschillende politieke groepen. En al deze realiteiten beïnvloeden onze situatie in Nigeria.
So most times we encounter ethnic conflicts, religious conflicts, also sometimes political conflicts. So it's normal when we have a multiplicity of persons and ideologies.
En dus dit zorgt allemaal dat we heel vaak te maken krijgen met etnische conflicten, religieuze conflicten en soms ook politieke conflicten. Dat is normaal wanneer er zo'n veelheid aan mensen en ideeën zijn. En ik vraag aan vader Arnold als het dan... Ja, het is geen gemakkelijke situatie in Nigeria. Hoe beïnvloedt de politieke situatie de kerk en de vrijheid van godsdienst?
Ja, in our constitution we have freedom of religion. But when you look at the reality, you find out that sometimes you are not really free to practice your religion because... Even sometimes some of the policies may hinder some of the things you do or how the government treats some religions.
Ja, in onze grondwet hebben we godsdienstvrijheid. Maar als je naar de realiteit kijkt, merk je dat je soms niet echt vrij bent om je religie te beoefenen, Want soms kunnen bepaalde beleidsmaatregelen sommige dingen die je doet belemmeren. Of natuurlijk ook de manier waarop de overheid sommige religies behandelt.
And for instance, recently the church that is just an organization is made to pay taxes, though they are trying to enforce it, but the church is non-profit, so they shouldn't be forced to pay taxes and all that. Mm-hmm. They need to be registered, they need to start paying taxes and all those things. So, and also similar practices that may work against the church. But generally, there is a freedom of religion from the government.
Bijvoorbeeld, recentelijk moet de kerk, die gewoon een organisatie is, belastingen betalen. Hoewel ze proberen het af te dwingen, is de kerk non-profit. Ze zouden niet gedwongen moeten worden om belastingen te betalen en al dat soort zaken. Ze moeten zich nu registreren, belastingen gaan betalen en nog andere zaken en soortgelijke praktijken die tegen de kerk kunnen werken. Maar we moeten wel zeggen dat over het algemeen er godsdienstvrijheid is vanuit de overheid.
The aspect of hindrance comes from other religions, maybe other religions trying to hinder the other part from worshiping freely. Mm-hmm. That is the major problem we have.
So problems on different levels.
Different levels, yeah. Actually. Mm-hmm. Some from the political sphere, some from ethnic sphere, mm-hmm. and also sometimes from religious sphere. But the issue of ethnicity and religion most times are interwoven. You may not really distinguish when a particular conflict is mm-hmm. ethnic or religious.
Het hinderende aspect komt van andere religies. Misschien andere religies die proberen te verhinderen dat anderen vrij hun religie kunnen beleven. Dat is het grootste probleem dat we hebben. Problemen dus, beste luisteraars, op verschillende niveaus. En priester Arnold antwoordt: ja, inderdaad, op verschillende niveaus. Sommige vanuit de politieke sfeer, sommige problemen vanuit de etnische sfeer en soms natuurlijk ook vanuit de religieuze sfeer. Maar het probleem van etniciteit en religie is meestal met elkaar verweven. Je kunt vaak niet onderscheiden wanneer een bepaald conflict etnisch is of religieus.
Because if you ask an ordinary Nigerian, if you ask an ordinary Nigerian, he will tell you Christianity is in the southeast and Islam is in the north. Mm-hmm. Sometimes they presume that every northerner is a Muslim.
Okay.
But if you check the statistics, it's not like that. Sometimes you find out that the number of Christians in the northern part of Nigeria are overwhelming.
Want als je een gewone Nigeriaan vraagt, zal hij zeggen: het christendom zit in het zuidoosten en de islam in het noorden. Soms veronderstellen ze dat elke noorderling moslim is. Maar als je de statistieken bekijkt, klopt dat niet. Soms blijkt dat het aantal christenen in het noordelijke deel van Nigeria overweldigend is. En ik vraag aan vader Arnold, wat betreft religieuze vervolging, wat gebeurt er momenteel in Nigeria? Want soms hoor je via het nieuws, het katholieke nieuws, katholieke platforms, Vatican News, dat de situatie behoorlijk slecht is.
Yeah, it's really getting bad. It wasn't like this maybe more than 20 years ago. But in the last 15, 10 years, it increased so much. For instance, you hear when Catholic priests, pastors are kidnapped and tortured, and in some cases they are killed. You find their corpses. There are some priests who were kidnapped, and up till now they have not been seen after some years. Seminaries, sometimes hoodlums, bandits attack seminaries and take away students, seminarians, and in a situation where four students are taken away, three may come back and one doesn't come back, and the dead body is found.
Ja, het wordt echt erger. Meer dan 20 jaar geleden was dat niet zo. Maar in de afgelopen 10, 15 jaar is het enorm toegenomen. Je hoort bijvoorbeeld dat katholieke priesters, pastoors worden ontvoerd, gemarteld en in sommige gevallen worden ze vermoord. Hun lichamen worden later teruggevonden. Er zijn priesters die ontvoerd zijn en tot op de dag van vandaag, na jaren, niet meer gezien zijn. Seminariërs worden soms aangevallen door bandieten en studenten, seminaristen, worden meegenomen. En je hebt soms situaties waarin vier studenten worden ontvoerd. Er komen dan drie terug en eentje zien we nooit meer terug. Soms vinden we een lichaam dood terug.
You also have situations where worshippers are just killed. The situation that happened in Ondo, June 2022, on a Sunday morning, Catholics who were worshipping during the Mass were just exterminated, just killed. And many other instances where Christians are killed.
En we hebben ook situaties waarin gelovigen gewoon gedood worden. Ik denk dan aan de situatie die in Ondo plaatsvond in juni 2022. Op een zondagochtend, katholieken die aan het bidden waren tijdens de mis, werden gewoon uitgeroeid. Allemaal gedood. En veel andere gevallen waarin christenen worden uitgeroeid.
You attempted to say it is Christian genocide. However, in some situations also, you find that some people who are not Christians are also killed. For instance, when you have conflicts in the farms where some herders attack farmers in their settlements and all those things. So you may not say that they are entirely Christians. But in areas like the Middle Belt, Benue State, Makurdi area, all those areas in the Middle Belt, you find out that those areas are largely populated by Christians. So when Christians, when people are killed in their farms, if you take the statistics, majority of them are Christians. You could also say that the Christians are targeted.
Je wordt geneigd te zeggen dat deze gebeurtenissen een genocide zijn tegen de christenen. Maar we moeten wel eerlijk zijn, in sommige situaties worden uiteraard ook mensen gedood die geen christen zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld wanneer er conflicten zijn op de boerderijen, waar herders boeren aanvallen in hun nederzettingen en dergelijke. Daar weten we dat niet iedereen christenen zijn. Maar in gebieden zoals de Middelbelt, de Benue State, Makurdi, al die gebieden in de Middelbelt, zie je dat die gebieden grotendeels bevolkt worden door christenen. Dus wanneer mensen worden gedood op hun boerderijen, is de meerderheid van hen christenen.
Also, when you watch some videos that surface online, you can see some people taking responsibility for those killings, and they acknowledge that they may have been killed because of faith. So that's the situation in Nigeria. And,
je kunt dus zien dat christenen werkelijk worden geviseerd. En ook, wanneer je video's bekijkt die online verschijnen, zie je dat sommige groepen verantwoordelijkheid opeisen voor die moorden en erkennen dat ze gedood zijn omwille van het katholiek geloof. Dat is dus de situatie van vandaag in Nigeria.
Before now, Nigeria used to be designated as a country of particular concern. And in 2021, the Biden administration removed Nigeria from that list.
U moet weten, vroeger stond Nigeria aangeduid als een country of particular concern. Een land die men in de gaten moet houden. En in 2021 verwijderde de regering Biden Nigeria van die lijst.
But recently, in October this year, Trump had to redesignate Nigeria again as a country of particular concern because of Christian genocide. And this came because of some Christians calling out on the world, calling out on the U.S. government to come to the aid of Nigeria. The likes of Bishop Wilfred Anabe, the Catholic Bishop of Makurdi, and also some pastors in the northern part of Nigeria calling out for aid because the Nigerian government seems complacent to the situation. So you, even as it, you may say it is religious, but what is the government doing about it? You can also attach politics to it, that it is also politically motivated. But why target Christians? That is the question.
Maar onlangs, in oktober dit jaar, heeft president Trump Nigeria opnieuw aangewezen als country of particular concern vanwege de genocide tegen de christenen. En dat kwam omdat sommige christenen de wereld, de Amerikaanse overheid, hebben opgeroepen om Nigeria te hulp te komen. Zoals bisschop Wilfred Anabe, de katholieke bisschop van Makurdi, en ook enkele pastors in het noordelijke deel van Nigeria die om hulp riepen, omdat de Nigeriaanse regering passief lijkt te blijven bij de situatie. Dus, zelfs als je kunt zeggen dat het religieus is, wat doet de overheid eraan? Je kunt er ook een politieke dimensie aan verbinden, dat het ook politiek gemotiveerd is. Maar waarom christenen viseren? Dat is de vraag. En natuurlijk is het belangrijk dat men erover spreekt, want als bijvoorbeeld politieke leiders er niet over spreken, en natuurlijk de media. Wel, sommige mensen hebben geen idee bijvoorbeeld dat er in Nigeria zoveel geweld is elke dag, dat er zoveel doden vallen, dat er zoveel vervolging is. Vader Arnold antwoordt.
Ja, these things happen quite often. Most times the news is shielded from the media. They make sure it doesn't surface. And I can assure you, I'm here in Belgium. Sometimes the settings on my laptop determines the type of news I get. So sometimes if I don't set my laptop to Nigeria, I don't get certain news from Nigeria. So it's good that these clergymen called out since the Nigerian government is not doing anything about it and sometimes they don't want the world to hear about it.
Ja, dit soort dingen gebeurt vaak. Vaak wordt het nieuws gefilterd door de media. Ze zorgen ervoor dat het niet naar buiten komt. En ik kan je verzekeren, ik ben hier in België en soms bepalen de instellingen op mijn laptop welke soort nieuws ik te zien krijg. Dus als ik mijn laptop niet op Nigeria instel, krijg ik bepaalde Nigeriaanse nieuwsberichten niet te zien. Het is heel goed dat deze geestelijken het hebben aangekaart, dat politieke leiders er aandacht aan geven, aangezien de Nigeriaanse overheid niets doet en soms niet wil dat de wereld het hoort. En ik vraag aan vader Arnold hoe het eigenlijk is voor de gewone parochiaan. Wij kunnen hier gewoon naar de mis gaan, soms is het wat moeilijk, maar we hoeven niet voor ons leven te vrezen om op zondag naar de kerk te gaan. Hoe is het voor de gewone mensen daar? Het moet toch ergens zeer beangstigend zijn. En vader Arnold antwoordt:
I would say that Nigeria is deeply religious. Even the Muslims are deeply religious. The Christians are deeply religious. They value their faith. So the Christians, sometimes these attacks on the churches, on certain Christians, touch their faith. They sometimes waver. They fear for their life. Sometimes they ask, where is God? And all that. But in the long run, it strengthens their faith.
Ik zou zeggen dat Nigeria diep religieus is. De moslims zijn diep religieus, de christenen zijn diep religieus. Nigerianen zijn religieuze mensen. Ze hechten waarde aan hun geloof. Dus voor de christenen, soms raken deze aanvallen op kerken of op bepaalde christenen hun geloof. Het raakt. Soms wankelen ze. Ze vrezen voor hun leven. Dan vragen ze: waar is God? En ook andere soorten vragen gelijk deze, maar op de lange termijn versterkt het hun geloof.
You also see, after such massacres, such killings, the churches are cleaned, and the next morning, the next few days, you see Christians in church, back to church. They start rebuilding their churches. So it tries to put fear in the Christians. Some may waver in their faith, but the Christians generally, they always bounce back to their faith.
Je ziet ook dat na zo'n bloedbad, zo'n moordpartij, de kerken worden schoongemaakt. En de volgende ochtend of de volgende dagen zie je de christenen, de katholieken, weer in de kerk. Ze beginnen opnieuw hun kerken op te bouwen. Dus dit alles probeert angst te zaaien bij christenen en sommigen wankelen in hun geloof. Maar christenen in het algemeen keren altijd terug naar hun geloof.
But you can't exclude the fact that some may be traumatized, especially those who lost their family members. Or maybe if you just escaped death, maybe you were in the church and you happened to be the only survivor. So you will surely be traumatized. But generally, Christians in Nigeria are rejuvenized by such things.
Maar natuurlijk kan je niet uitsluiten dat sommigen getraumatiseerd zijn, vooral mensen die hun familieleden hebben verloren. Of bijvoorbeeld wanneer je net aan de dood bent ontsnapt. Misschien was je net in de kerk en bleek jij de enige overlevende te zijn. Dat zijn trauma's. Maar over het algemeen worden christenen in Nigeria gesterkt in hun geloof door deze verschrikkelijke gebeurtenissen. Vader Arnold vertelt verder.
Every day, based on what is happening, you would imagine that maybe the Christian faith would have gone down. Maybe people would have stopped going to churches. But go to the places I mentioned, the Middle Belt area, you can imagine that people are still going to church.
Elke dag, gebaseerd op wat er gebeurt natuurlijk, zou je denken dat misschien het christelijk geloof al zou zijn ingestort? Misschien zouden mensen eerder gestopt zijn met naar de kerk te gaan. Maar ga naar de plaatsen die ik noemde. Het Middelbeltgebied. De mensen gaan daar nog steeds naar de kerk.
People still go for the sacraments and all that. So, what may affect people going to church there might be displacement. Maybe when people are displaced from their settlements, people are just out of their houses. Sometimes people's farms are burnt down, houses are burnt down. So it may affect it for a little while, but wherever these Christians find themselves, they start up again. Mm-hmm. So, and that is now the challenge the Christians face.
Mensen gaan nog steeds naar de kerk, naar de sacramenten en alles wat de kerk hen geeft. Dus natuurlijk zijn er wat mensen die weergehouden worden om naar de kerk te gaan en dat is vooral de verplaatsing. Sommige mensen zijn verjaagd uit hun dorpen. Mensen worden uit hun huizen gezet. Soms worden hun boerderijen platgebrand. Dus dat kan het natuurlijk een tijdje beïnvloeden. Maar waar deze christenen zich bevinden, wel, ze beginnen opnieuw. Dat is nu de uitdaging waar vele christenen voor staan. Ja, hun geloof mag aanwezig zijn, maar ze zijn wel veel dingen kwijtgeraakt.
Yes, the faith may be there, but they must have lost certain things. Sometimes they are now homeless. Mm-hmm. Sometimes they live in IDP camps, internally displaced individuals. They live in these camps. Sometimes they are not well taken care of. The government doesn't feed them. Mm-hmm. They promise them to rebuild their communities and all that, but it's not done. So they have to also struggle on their own mm-hmm. to start rebuilding their communities and their churches.
Sommigen hebben leden van hun familie verloren. Ouders, kinderen. Vaak zijn ze dakloos. Soms wonen ze in IDP-kampen, interne ontheemden. Ze wonen in deze kampen, maar soms worden ze niet goed verzorgd. De regering voedt hen niet. Ze beloven wel hun gemeenschappen te heropbouwen en dat soort zaken, maar dat wordt allemaal niet gedaan. Dus moeten ze zelf ook vechten om hun gemeenschappen, hun dorpen en hun kerken opnieuw op te bouwen. Dus zeg ik aan priester Arnold, er is heel veel werk voor de kerk in Nigeria. Hij antwoordt ons het volgende.
A lot of work. And the church is also doing a great work in that area. Mm-hmm. We have Caritas Nigeria, JDPC. They are doing a lot of work to help these individuals that are affected. Because you can say the persecution of Christians is all over Nigeria, but there are places, there are people who are densely affected. So mm-hmm. these people who are in areas that are less affected support greatly the work the JDPC and Caritas is doing mm-hmm. to improve their conditions, to make them feel better and feel supported.
Er is heel veel werk. En de kerk doet ook geweldig werk op dat gebied. We hebben Caritas Nigeria, GDPC. Zij doen enorm veel werk om deze mensen te helpen die getroffen zijn. Want je kunt zien dat de vervolging van christenen overal in Nigeria plaatsvindt. Maar er zijn wel plaatsen die bijzonder zwaar getroffen zijn. Mensen die bijzonder zwaar getroffen zijn. En deze mensen die in gebieden wonen die minder getroffen zijn, ondersteunen in grote mate het werk van de kerk en wat de kerk doet om hun omstandigheden te verbeteren, hen beter te laten voelen en hen gesteund te laten voelen. En ik heb nog een laatste vraag voor vader Arnold. Wat zou zijn boodschap zijn aan de luisteraars van Radio Maria, aan jullie beste luisteraars tijdens deze Red Week? Een belangrijke week om aandacht te besteden aan de religieuze vervolging in de wereld. Wat zou uw boodschap zijn, vader Arnold, aan de mensen om zich bewust te zijn van de situatie in Nigeria, maar ook in zeer veel landen in de wereld.
My message to my listeners and to the world is that Christians all over the world are not immune to persecutions, and Nigeria is not exempt. So we are not losing hope, and I tell everyone not to lose hope too. What I can ask for is prayers. We need prayers.
Mijn boodschap aan de luisteraars van Radio Maria en aan de wereld is dat christenen overal ter wereld niet immuun zijn voor vervolging. En Nigeria vormt daarop geen uitzondering. Dus wij verliezen de hoop niet. En ik zeg tegen iedereen, verlies de hoop ook niet. Wat ik kan vragen, is gebed. We hebben gebed nodig.
We need to be encouraged and we need to be supported. We want to feel that our brothers and sisters all over the world are with us. So when we are prayed for, we are encouraged to forge ahead. And I want to thank in a special way Aid to Church in Need. The work they are doing is really impacting a lot in most countries, especially the Global South.
We moeten aangemoedigd worden en gesteund worden. We willen voelen dat onze broeders en zusters overal ter wereld bij ons zijn. Dus wanneer er voor ons gebeden wordt, worden we aangemoedigd om vooruit te blijven gaan. Ik wil heel graag ook Kerk in Nood op een bijzondere manier bedanken. Het werk dat zij doen heeft grote impact in veel landen, vooral in het mondiale zuiden.
For instance, diocese like mine may not be able to fund my studies here, but Aid to Church in Need has sponsored that. It alleviates this burden, and the diocese can use maybe other resources they have to support these individuals. Church in Need has also reached out not just about studies, also to individuals who are suffering, who have encountered these persecutions. So I'm grateful that Church in Need has really extended their help to the church in Nigeria. And I thank them so much. And I encourage others to also do likewise.
Een bisdom zoals het mijne zou bijvoorbeeld mijn studie hier niet kunnen betalen. Maar Kerk in Nood heeft dat gesponsord. Dat verlicht deze last. En het bisdom kan de middelen die het wel heeft gebruiken om andere individuen te ondersteunen. Kerk in Nood heeft zich ook niet alleen gericht op studies, maar ook op individuen die lijden, gemeenschappen die lijden, die deze vervolging hebben meegemaakt. Dus ik ben zeer dankbaar dat Kerk in Nood hun hulp heeft uitgebreid naar de kerk in Nigeria. En ik dank hen heel erg en ik moedig anderen aan om hetzelfde te doen.
But it's not only the work of Church in Need. It's a collective work. Everybody has to join hands to support every human being all over the world passing through difficulty. No matter where, whether in Africa, in Asia, even in Europe.
Maar het is niet alleen het werk van Kerk in Nood, het is echt een collectief werk. Iedereen moet de handen ineenslaan om elke mens overal ter wereld te steunen die door moeilijkheden gaat, waar dan ook, of het nu in Afrika, Azië of zelfs in Europa is.
I know that also in Europe Christians are affected too. Sometimes they suffer silently. So they need to be supported too. Mm-hmm. So I thank them for the work they are doing. I pray for them, and I also encourage my listeners to also pray for them and appreciate them for what they are doing. I will also continue to pray. So my last word is, we are not going to lose hope. And I encourage each and everyone not to lose hope too.
Ik weet dat ook in Europa christenen getroffen worden. Soms lijden ze in stilte. Dus ook zij moeten gesteund worden. En ik dank iedereen voor het werk dat ze doen. Ik bid voor hen en ik moedig alle luisteraars aan om ook voor hen te bidden en hen te waarderen voor wat ze doen. Ikzelf blijf ook bidden. Mijn laatste woord is, we gaan de hoop niet verliezen. En ik moedig iedereen aan om de hoop niet te verliezen.
Thank you so much, Father Arnold, for your time and for your coming here to our studios and your busy schedule as a student here at KU Leuven. Thank you so much for your time and thank you, Paul, ook om tot hier te komen.
Is graag gedaan. Thank you.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending van Elke Dag Telt over Red Week. Morgen, dinsdag 18 november, luister dan zeker naar het programma Kerk in Nood om 13 uur, waar u meer nieuws krijgt over het rapport van godsdienstvrijheid, een rapport die toch zeer zorgwekkend is. We sluiten onze uitzending af met natuurlijk een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Heer, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens breng ik het voor u. Wachtend zie ik uit. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 5, vers 4. Heer, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens breng ik het voor u. Wachtend zie ik uit. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.